When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Teun, we zitten in Hotel V in de Viseaustraat, Amsterdam. We zitten hier al een week opgesloten.
Oh, ongelooflijk.
Op een dieet van gin tonics, koffie en crème brûlée.
En crème brûlée. Het is een restjesweek eigenlijk.
Het is een restjesweek. We zijn nu bij de tweede aflevering van de restjesavond.
Hoe hangt de vlag erbij, Gijs?
Nou, vol goede moed, moet ik zeggen. Ja. Geïnspireerd ook. Zin, fijn dat we weer mogen. Een week lang hebben we eigenlijk elk onderwerp. Nee, we waren het voor de restjesavond.
Ja, maar het is dat je, weet je wel, als zo'n vechtstier, dat zit je in zo'n hokje. Ja. Ze hebben een heel zo'n enorm soort touw om je ballen vastgetrokken.
Zo voelt het voor jou?
En dan opeens, paf, mag je los.
Je voelt alsof er een touw om je ballen zit.
Ja, maar nu is het los. Nu gaan we de restjesavond in.
Touw is los, we kunnen de restjesavond. Dit is deel 2. Van de restjesavond.
Yeah.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs.
Nou, Gijs, leg nog heel even uit.
Nou, restjesavond, het concept is heel simpel.
Ja.
We zijn natuurlijk, we bespreken elke week in Teun en Gijs vertellen alles. Van alles, alles wat ons bezighoudt. Maar er zijn af en toe ook onderwerpen die net buiten de boot vallen.
Dus die hebben we wel opgeschreven?
Wel opgeschreven, dat is belangrijk.
Ja.
Maar ze zijn net buiten de boot gevallen. En Gijs, restjesavond.
Wat gebeurt er nou hier op die bed?
Ja, Guusje die zit hier ook al een week. Hè?
Ja, ja.
Dus die wordt ook gekker en gekker.
Ook een touw om de ballen.
Ook een touw om de ballen. En via de randomizer.
Ja.
Zoals vorige week zei.
Digitale
dobbelsteen. Ja.
Wat de techniek ook allemaal voor mag, hè?
Ja, die gaat tot en met 27. Want we hebben 27 onderwerpen. We hebben er vorige week een stuk of 6 behandeld. En we randomizen nu rustig door naar de rest van de onderwerpen.
Ja.
Ik zal hem even tevoorschijn pakken. Ik ga hem even genereren. En we komen bij nummer 11 uit. Schandalig schaatsverhaal.
Ja, ja.
Nou, Teun, ik pak mijn crème brûlée even en ik ga even lekker genieten.
Oké. Okay. Nou, dit is ik weet niet of jij dat hebt, Gijs, maar ik heb dus wel bepaalde dingen uit mijn leven waarvan ik me eigenlijk mijn hele leven toch wel enigszins voor heb geschaamd.
En als gek is dat, hè?
Ja,
dat zijn bepaalde hele gênante momenten.
Ja.
Die op hele willekeurige momenten weer in je geest kunnen. Ja. En dan krijg je echt. Eigenlijk waar het woord cringe voor is uitgevonden. Dan krijg je dat cringe gevoel. Dat je helemaal een soort samen van schaamte.
Ik herinner me nu je dit zegt. Dat we ooit met de studie geschiedenis. Waar wij dan vanuit de studie. Vanuit het.
Wij, jij en ik? Of wij van de studie geschiedenis?
Nee, wij vanuit het het geschiedenisblad Script Historisch Tijdschrift hadden we dan een avond georganiseerd of een middag, iets over allerlei saaie historische onderwerpen. En ik zou dat dan soort ook vrolijk aan elkaar
modereren. Eigenlijk maar, je eerste moderatie.
Maar ik ging dan ook een beetje van ja mensen dit en dat, en dat sloeg volkomen dood in de zaal. Dat echt dus een beetje van zo'n droom dat je zeg maar naakt voor een publiek stond.
Dat was dat.
Dat was dat.
Ja. En daar denk je ook nog wat aan.
Daar denk ik nog wat aan terug. En ik als Barend zou luisteren nu, Barend Verheijen, mijn eetvriend, die was daar ook bij. En ik zag gewoon uit een ooghoek dat hij enorm aan het lachen was over hoe. Ja, niet aardig.
Er werd wel gelachen.
Nou, ja, maar alleen maar
uit,
nee, alleen maar uitgelachen. Mm-hmm. Dus dat was een cringe. Maar dit is meer. Dit was mensen kunnen zich.
En toch ben je keihard blijven doormodereren.
Dat is toch, kijk,
het is, je hebt je niet uit het veld laten slaan.
Dennis Bergkamp. Die werd elk jaar werd in dit gezegd van, nou, moet hij nou door of niet bij die Ajax-jeugd? He?
Jij bent de Dennis Bergkamp van het modereren. Ik ben zeggen.
Ik vind, ja, goed.
Je vindt jezelf beter.
Eén, Martijn de Greven.
Dat is de Dennis Bergkamp van het modereren.
En dan ik. Ja.
Maar hij is toch niet iets van de beste moderator
van
ter wereld
van
geworden?
Van dat soort avonden. Ja. Nee.
Okay, oh ja. Maar heeft hij ook zoveel moeilijke momenten gehad? Als jij die uitgelachen, weggehoond.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Neergehaald.
Of was hij meer gewoon een soort Marco van Basten?
Ja,
gewoon,
iemand die gewoon altijd succesvol door het moderatiegebeuren is gezeild.
Hij modereert weer. Hup, hier weer met de mensen van Shell. Ja. En hup, en hier opeens weer met natuurmonumenten.
En je bent echt die verschoppeling. Ja, dat mensen zeggen van, die kan niet modereren.
Die kan er niks van.
Terwijl nu blijkt dat je de ene avond naar de andere in de balie modereert.
Ja,
dan ben je echt een getapte moderator.
Maar nu, Gijs, ik ben ook een beetje het schandalige schaatsverhaal aan het uitstellen, lijkt het een beetje.
Tuurlijk.
Ik weet niet of mensen zich kunnen voorstellen, maar er was een tijd, Gijs, dat de grachten in Amsterdam gewoon bevroren waren.
Ja.
En dan kon je in Amsterdam schaatsen. En toen was op een gegeven moment waren we aan het schaatsen en toen was er een brug. En onder dat brug was het ijs.
Onder dat brug?
Onder dat brug. Under the bridge.
Ja.
Hè?
Ja, de Red Hot Chili Peppers.
Ja, ja. Ja. Ja, daar was het ijs. Ik vond het. Ja, nou, goed. Flee. Oh.
Ja, en Joe Satriano of zo, die gitarist.
Joe Satriano?
Nee, die heet ook iets van Joe Satriano.
Ja.
Dat is zo'n gitarist van de
Red Hot. Die dood was.
Nou, die steeds dan weer zo verslaafd was aan heroïne dat hij niet kon gitaar spelen bij de Red Hot Chili Peppers. Dan weer terugkwam bij de Red Hot Chili Peppers. Dan weer
ik
verslaafd.
Ik zeg de Peppers.
Flea. En hoe heet die zanger ook alweer?
Anthony Kiedis.
Flea, Anthony Kiedis en die gitarist.
Ja.
Op en af.
Ja. En ik wilde dus eigenlijk de gracht door schaatsen. Maar er was een brug en het ijs zag er nogal dun uit. En ik dacht van, ja, ik weet niet of ik hier nou wel onderdoor durf. En toen kwamen er dus andere mensen aan en zeiden van, kunnen we hier onderdoor? En toen zei ik, ja, dat kan gewoon. Nou, en toen gingen zij daar dus onderdoor. Op zich zijn ze niet verongelukt of zo, dus dat zo erg was het ook weer niet. En toen zei ik van, oh, mooi, nu kan ik ook. Toen zij er dus eenmaal onderdoor waren. En toen hebben ze mij helemaal de huid volgescholden. Dat ik dus
hun leven had gespeeld. Dat je hen als proefkonijn had gebruikt.
En het gekke is wel, Gijs, dat als het dus echt verkeerd afloopt, dat je daar dan nog veel erger gevoelens over hebt. Maar eigenlijk, als we het hebben over solafide, de intentie.
Oké, als het verkeerd was afgelopen, had je misschien wel gewoon een levenslang trauma opgelopen. Ja. En nu is het gewoon een heel gênant verhaal.
En gênant verhaal en ook gewoon een lelijke blik in de spiegel.
Ja.
Ja, want daar, dat is natuurlijk wel wat vorige week ook over. Een beetje,
ja, maar jij eigen mombakkes.
Ja, eigen mombakkes.
Ja.
Mombakkes of mombakkes?
Mombakkes.
Ja?
Ja.
Mombakkes.
Ja,
ik was gewoon bereid eigenlijk om het leven van die mensen in de waagschaal te leggen. Om dan zelf te weten of ik onder die brug door kon schaatsen.
En daarna ben je gewoon fluitend onder die brug doorgeschaatst.
Ja, en een beetje een soort half lachen. Maar toen die mensen begonnen uit te schelden, dacht ik van ja, dit deugt ook eigenlijk niet.
Ik heb een schaatsverhaal dat ik een keer met het gezin op dat schaatsbaantje op het Leidseplein aan het schaatsen was.
Ja.
En zoals je weet, ik ben geen geoefend. Ik kan eigenlijk niet schaatsen. Jij bent nog schaatsles gegeven.
Ik heb jou, inderdaad, op Prinseneiland.
Op Prinseneiland.
Ja.
Heel goeieg op je goeie pedagogische teunmanier heb je me geprobeerd die slag te leren.
Ik heb het idee dat ik deze goeie kwaliteiten wel een beetje kwijt ben geraakt in de loop der tijden.
Nee, ik denk het helemaal. Want ik denk dat jij met je dochters nog steeds soms gaat zitten en dan zo.
Ja, behalve dat ze het niet meer willen. Maar,
nee, maar goed, als ze het zouden willen, zou die Griekse rijtjes er echt in stampen. Dan kunnen ze nog Griekse rijtjes moeten stampen,
maar goed.
Ik denk dat gewoon in jou zit. Dat gewoon pedagoog teun is.
Ja.
En, maar ik heb toch, als het gaat om, dan denk ik op een of andere manier dat ik kan schaatsen. Dus ik zwierde daar weg en viel vervolgens, ging heel hard onderuit.
Ja.
En viel Ja, op mijn gat.
Op je kont.
En toen zei een vrouw die naast Aaf stond... Aaf die trekt überhaupt geen schaatsen aan. Die kan het helemaal... Die zei van, het ijs trilde helemaal. Ja, dat wordt tot op de dag van vandaag... Wordt dat
terwijl Aaf gewoon geen schaatsen aantrok. Precies. Maar die zit dan wel een beetje mooi...
Lekker makkelijk. En daar wordt nu al jarenlang over gelachen.
Oké, nou, genereer maar door.
Even kijken, waar is mijn generator? 28, die hebben we niet, toch? Nee, we gaan tot en met 27. Nou, dan genereer ik weer een keer. Verkeerde instelling bij de generator. 3.
3?
Is er één weg? Ja. Heb jij er eentje weggehaald, Teun?
Het zou kunnen.
Oh! Nou, dan gaan we dit nu doen als 28. Welke was dat?
Ja, weet ik niet meer. Guus,
ach,
ja,
weet ik niet.
Nee, maar ik kan natuurlijk...
Zo ongeloofwaardig.
Ctrl-Z, hier. Prijs-kwaliteit-verhouding.
Nou.
Dat vond ik gewoon een saai verhaal. Ik dacht, het is gewoon te saai. Die had gewoon nooit erin moeten staan.
Maar wat was het?
Ja, dat prijs-kwaliteit-verhouding. Zo heet het.
Ja, maar wat... Ja, weet je nog welke verhaal erbij hoorde?
Ja, welke verhaal erbij hoorde was dat ik dat gewoon een heel slecht criterium voor dingen vind. Prijs-kwaliteit-verhouding. Dat het altijd in Nederland...
Ja, boeiend.
Ja, nee, daarom. Dus het is niet boeiend. Genereer maar door. Nee, wel?
Doe maar even.
Nee, ja, wel. Ja,
nou,
ja,
doe dan. Ja,
hallo, je zegt eerst, oh, boeiend. Dus met een diepe ironie. En dan zeg ik, nee, het is niet boeiend. Dan zeg je wel.
Ik wil toch even weten.
Ja, maar je wilt alleen maar weten om mij een beetje te horen.
Maar de prijs-kwaliteit-verhouding, dat is toch echt iets waar je... Ja, waar je op vaart.
Nee, ja, dat, juist niet. Dat is eigenlijk, als je vaart op prijs-kwaliteit-verhouding, heb je eigenlijk, is het gewoon eigenlijk altijd kut. Dus ik denk van, je moet gewoon gaan voor goed, niet prijs. Dus iets is eigenlijk niet heel goed. Maar in verhouding tot de prijs is het dan opeens wel goed. En dat, ik denk dat dat een soort...
Gaat wringen.
Ja, dat gaat wringen. En dat een beetje... Ja, leidt tot een soort Nederlandse middelmatigheid.
Ja, ja. Dus bijvoorbeeld Aaf en Benjamin hebben samen het credo... Always choose the bigger life.
Ja.
En dat is precies niet wat prijs-kwaliteit-verhouding is.
Precies. Ja. Dus als je nou denkt van nou... als we nou even ons terugverplaatsen in de tijd... dat je bijvoorbeeld in onze jeugd wilde je een stereotoren hebben.
Ja.
Hè? Mm-hmm. En dan kan je zeggen van nou, prijs-kwaliteit-verhouding... dan kan ik voor...
€200
kan ik een prima stereotoren. Ja. Maar dan heb je eigenlijk de hele tijd denk je... ik heb nu niet echt een goede stereotoren.
Mm-hmm.
Geef dan gewoon...
En zit je dan niet altijd met dat knagende gevoel van... ik heb €3000 uitgegeven aan een stereotoren. En of ik het verschil dan echt hoor, ik weet het niet.
Ik denk dat het erom gaat dat... je moet dus eerst bepalen... is het iets wat ik belangrijk vind of niet.
Mm-hmm.
En als je het belangrijk vindt...
Ga voor choose a bigger life.
Choose the bigger life.
Ja, oké. Okay. Ik vind het best wel interessante gedachten.
Ja?
Ja.
Daar had ik het niet hoeven... Ja, eigenlijk,
nee, ik ben blij dat we het er weer in hebben. Maar ik heb nu 3 gerandomized. En dat is Connie Palmer
maar,
filosoof.
Wat vind je ervan, maar even tussendoor, Gijs. Ja. Wat vind je ervan dat ik zomaar een onderwerp heb geschrapt eigenlijk?
Bold.
Ja.
Bold choice.
Ja.
Gedurfd, typisch Teun. Ja. Ik vind het vergelijkbaar met dat je bij... Als
de tafelschikking.
Ja. 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 Zo van... dit kunnen de regels wel zijn, maar ik zet ze naar mijn hand.
Ja, maar het grappige was dat het gewoon...
Guusje,
ja. 28.
Oké, jongens, geen ruzie. Is Connie Palmer filosoof?
Ja.
Teun.
Nee, maar dit was jouw onderwerp.
Nou ja, ik vind het eigenlijk zo raar met filosofen.
Ja.
Dat ik denk, je studeert filosofie.
Ja.
Dat is een universitaire opleiding.
Zeker.
Met andere woorden, je leert dingen te... wetenschappelijk te bestuderen en te analyseren. Daarna ben je geen filosoof. Nou, terwijl er van allerlei mensen die filosofie gestudeerd hebben... Net zoals als je theologie hebt gestudeerd... ben je dan dominee eigenlijk, is dat zo? Dat zijn wel altijd theologen. Of ben je pas dominee als je aangesteld bent?
Ja, je bent theoloog en dan word je aangesteld
als dominee. Maar je hebt wel om aangesteld...
Volgens mij was het Frits Staal, weet je wel... Die is ook zo'n denker, die schrapper is, hij heet Frits Staal. Maar hij dacht over taal, dus het is echt... Het kan voor mij niet mooier eigenlijk, hè, Frits Staal.
Ja.
Ik denk dat hij het was, maar gezien onze vorige aflevering... waarin we zeiden van, nou, eigenlijk weten we niet veel... maar we kunnen wel doen alsof we veel weten. Zou dit ook weer zo'n geval kunnen zijn? Maar onze luisteraars weten het ook niet, dat is het voordeel.
Dat weet je niet.
Nee, ja... Jaffne misschien. Die blijkt altijd alles te weten wat wij niet weten. Ja. Dat is het gevaar. Maar die zei, de meeste mensen die dus filosofie hebben gestudeerd... die zijn geen filosoof, maar die zijn filosofoloog. Want
die weten dus, veel van filosofie.
Ja, en veel van filosofen. Die hebben misschien die filosofen geleerd. Maar een filosoof is natuurlijk iemand die zelf...
Ja, maar voor jouw tuinman...
Mijn tuinman? Oh ja.
Dat kan een filosoof zijn.
Ja.
Ja, of ik... Of de ober hier beneden. Dat kan een filosoof zijn.
Nee, maar
terwijl iemand als Connie Palme,
ja,
die filosofie heeft gestudeerd en het ene dikke boek naar het andere afscheidt.
Dat vind ik op zich wel.
Misschien is dat helemaal geen filosoof.
Ja, nee, maar nee. Maar kijk, het gaat dus om inderdaad, als je dus filosoof bent, hè, dat is wijsbegeerte, dan geniet je van de, hou je van de wijsheid. Maar dat je dus, ik neem aan dat je dus bepaalde...
Nou, je houdt van de wijsheid of je brengt de wijsheid in de praktijk. Ja.
Ja, maar filosofie, ja. Dus, ja, dat is houden van.
Ja.
Filos is houden van, sofie, ja, is bij, ja, bij kennis. Dus in die zin betekent dat het. Maar waar het gaat eigenlijk natuurlijk dat je theorieën ontwikkelt dan wel over het leven of over de grenzen van de kennis of weet ik, dat soort zaken.
Ja.
En jij zegt dat kan je ook doen zonder dat je filosofie,
ja,
hebt
gestudeerd. Ja, mijn tuinman of jouw tuinman.
Ja, ja. Ik denk wel dat een beetje filosoof zijn theorieën in een historische context plaatst. Dus op de dat hij gaat staan op de schouders van reuzen. Dus
maar deed Socrates dat ook bijvoorbeeld? Waren er toen nog niet zoveel reuzen op wiens...
Nee, hij was eigenlijk een beetje soort
de oerreus.
Hij was eigenlijk een beetje de oerreus.
En Plato?
Nou, Plato die schreef dus... Kijk, Socrates heeft niks geschreven. Plato schreef alles. En dan had hij het over Socrates. En het is grappig, want ik had het er vandaag nog met mijn dochter over... dat er dus ook erotische passages zijn over Plato en Socrates. En dat Plato gewoon... Die geilde eigenlijk op Socrates.
In love.
Nou was er weer een van de andere Grieks filosofen zei... nee, dat is allemaal niet waar. Dit was een puur platonische verhouding.
Ja.
Hè? Dat is, ja, ja. Ja. Maar... Dus zij waren eigenlijk samen de reuzen. De ene was de reus en de ander schreef het op.
Ja, precies.
Ja. Maar ik bedoel, als je daarna, weet je wel, Kant, Descartes, weet ik wat... die haalde heus wel die oude jongens ook aan.
Ja.
Dus dat hoorde er wel een beetje bij. Ja. Maar, maar als je alleen maar opschrijft... dit hebben die andere mensen gedacht... dan ben je dus eigenlijk meer een soort filosofoloog.
Ja, en dat is toch, weet je, als je filosofie studeert... is dat uiteindelijk wat je moet doen natuurlijk. Weten wat al die anderen,
ja,
hebben
gezegd. Ja, maar als je natuurlijk wel nog een stap verder gaat...
Ik theaterwetenschap studeerde. Die, ja, twee fantastische jaren die ik aan het instituut heb doorgebracht... Ja. Al zei het van, maar je moet niet denken dat je nu zelf regisseur wordt.
Ja.
Dat was dan de grote misvatting die er dan leeft onder sommige
stimulerend.
Studenten.
Wel stimulerend.
Nou, verhelderend.
Ja, maar
dat vind ik bij de filosofie...
Ook wel een beetje van, hou die mensen maar even klein.
Nou ja,
je moet niet denken...
Nee, je moet niet denken dat je dat hier leert. Maar dat vind ik wel dat ze bij die studie filosofie dat ook even duidelijk moeten maken. En niet mensen die dat hebben gestudeerd dan filosoof noemen.
Ja... Maar ik denk dat het wel een goed opstapje is om filosoof te worden. Omdat je dan gewoon de manier van, okay, denken leert. Dat,
ja,
je de geschiedenis kent. En dan moet je
je kent die schouders en dan kan je erop gaan staan.
En nu ga ik een nieuwe politieke filosofie ontwikkelen.
En vind jij Connie Palme filosoof? Want dat is eigenlijk wat de,
ja,
vraag is.
Nee.
Waarom niet?
Nou ja, ik vind weet je wat ik Connie Palme vind? Een schrijfster.
Ja.
Maar ik heb niet het idee dat zij nou echt...
En wie vind jij wel een filosoof uit het... Rutger Bregman?
Ja, ja. Hans Dijksterhuis. Ja, ja, god, ja, dat zijn allemaal...
Ad Verbrugge.
Ja.
Van de Nieuwe Wereld.
Dat vind ik echt een filosoof. Ja, Ad Verbrugge.
Ja. Teun en Gijs, 22.
Oh, ja.
Teun en Gijs Mensplankkwartiertje.
Dat was eigenlijk een beetje een idee.
Was een idee van een rubriek.
Ja.
Dat ze Teun en Gijs Mensplankkwartiertje zouden invoeren.
Maar is nou iets waar je het over hebt? Of dat we het nu moeten gaan doen?
Nou, nu we het over hebben, zouden we het ook kunnen gaan doen.
Ja, maar wat wil jij mensplannen dan vandaag?
Ja, ik wil eigenlijk de hele dag wel van alles mensplannen.
Oké, maar noem eens iets.
Nou, over dat filosofen. Ja. Kijk, het is jammer dat jij een man bent.
Ja.
Maar als je nou gewoon...
Moet ik even van plaats ruilen met Guus?
Dat graag.
Ja?
Nee hoor, nee, niet echt.
Dat jij Guus hoeft alleen maar... Ja, ja.
Nou, dat is perfect. Dan, ja, had ik gewoon kunnen mensplenen over waarom ik dacht dat Connie Palme geen filosoof was geweest. En niet al die soort dat gemensplan terug over schouders van reuzen hebben over aanhoren.
Ja. Ja. Oh, dat
het is
het
toch heerlijk om gewoon lekker even te kunnen mensplenen.
Ja. Nou, kan jij bijvoorbeeld...
Volgens mij vinden vrouwen het ook helemaal niet zo erg.
Kan jij bijvoorbeeld even mensplenen
over het algemeen
wat goede muziek is?
Ja, wel, maar niet tegen jou, want jij bent een man. Nee, ik zou nu zin hebben om een vrouw te mansplainen. Ja,
maar kan je mij niet even
is.
Wegdenken of zo? Maar ik bedoel, maar dat is...
Ja, maar zeg tegen dat, niemand, maar dat is tegen meteen, een betonnen pilaar te mansplainen.
Het einde van deze rubriek eigenlijk. Eigenlijk is deze, als er staat Teun en Gijs mansplain kwartiertje...
Dat, ja, daarom is het misschien ook op de reservelijst
terecht. Dat kan gewoon niet.
Nee. Maar ja, maar mansplainen, het is wel lekker.
Ik ken wel mensen die ook gewoon, dus mannen... die dingen aan mij mansplainen. Vaak wat toch nog oudere mannen dan ik. En die trekt zich helemaal niet van aan dat ik een man ben. Die gaan gewoon
wanneer
helemaal...
ben jij voor het laatst gemansplained?
Nou, ik ken wel bepaalde ooms. En die komen dan langs. En die gaan
heb als... ooms die langskomen?
Nou, ik wil het een beetje... ook okay, een beetje ja. anoniem houden, maar... zeg maar
okay, in, er zijn in, wel eens mensen die langskomen.
Ja, in een soort oomachtige mensen. Ja? En die zeggen dan van... Ja, hij ligt voor pampers. Weet je waar die uitdrukking vandaan komt? En dan vervolgens een heel lang...
Dan komt die verhandeling.
Die komt die hele verhandeling. En die kijken dan ook... Die zijn dan heel goed in om niet naar je te kijken.
Ja.
Zodat ze niet weten of zodat het niet
of het boeit.
Of het boeit.
Ja.
En die kunnen dan echt zo'n uur door...
En over pampus.
Over pampus. Of vaak heeft het te maken met geschiedenis. Of kunstgeschiedenis.
Ja.
Of ideeën.
Ja.
Muziek.
Ja.
Ja, het is eigenlijk, de mogelijkheden zijn op zich eindeloos.
Legio.
Zijn legio. Maar het belangrijkste is dat ze gewoon heel lang door kunnen praten.
Ja.
Zonder dat het uitmaakt of de ander erin geïnteresseerd is.
Ja, maar dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de point van mansplainen. Ja. Het is lang uitleggen zonder dat het uitmaakt of de ander erin geïnteresseerd
en
is.
En natuurlijk eigenlijk ook... stel
en eigenlijk geen tegenspraak dulden.
Ja, en stel nou dat de ander er bijvoorbeeld ook iets van weet... of misschien zelfs meer.
Ja.
Dat is al helemaal uit de boos. Dat moet je helemaal negeren.
Ja. Ja. En heb je nou het idee dat...
Ik vind bijvoorbeeld Herman Pleij... Ik heb wel eens in een talkshow gezeten met Herman Pleij.
Ja. Toen kreeg je echt die mansplain vibes.
Ja, omdat het ook op een gegeven moment was het heel duidelijk dat
niemand meer interesseerde.
Nee, en dat ook de uitzending moest eigenlijk aflopen. Maar ja. Er was gewoon zo stom geweest om nog een vraag te stellen, zeg maar, laten we zeggen, ja. 5 minuten voor het eind.
Ja, en dat, ja, of 1 minuut.
Ja, nee, maar...
Maar hoe zat dat nou in de 17e
eeuw? Ja, precies.
Eeuw?
En dan denk je,
ja.
Nou, nu krijgen we 1 antwoord.
Ja, of dat het dan bijvoorbeeld gaat over Geert Wilders en zijn verkiezingsoverwinning. Ja.
Kan je dat vergelijken?
En dat je dan 1 minuut voor het einde vraagt van... had dat in de 17e eeuw nou ook kunnen gebeuren aan Herman Pleij?
Ja, nou, dan moet je bedenken dat Balthasar Gerard... Nou, en dan komt er dus een heel verhaal. En dat iedereen denkt, hoe had ik zo stom kunnen zijn om die vraag te stellen?
Ja, maar dat is eigenlijk ook... de gelegenheid maakt de mansplainer een beetje.
Ja, het is nou, dus ook die mansplainer is er...
Nee, die mansplainer is er gewoon. Ja. Dat is een mansplainer. Wij zijn, denk ik ook...
Nee, maar Gijs, als ik
er zitten mansplainers in ons.
Ja, maar ik zou zelf gewoon ook als media professional ook voelen en als gewoon een soort, hoe noem je dat, hypergevoelige figuur van het is duidelijk dat dit hier aan het aflopen is, dat ik even moet afronden.
Dan
gaan mensen zo'n beetje
nerveus kijken.
Nerveus kijken, denk ik, ik rond af. Maar hij ging gewoon
lekker rustig, achterover zitten.
Zo'n beetje wat dus ook inderdaad mannen van die generatie, dat noem ik dan altijd onderuit de zak. Die gaan van, ik ga er nu even rustig.
Dat onderuit de zak is iets heel anders.
Ja, nee, maar, klopt, maar toch past...
Je zit echt aan de zak.
Nee, maar dat je dus echt...
Je gaat nu echt zo zitten met je zak zo naar voren.
Ja, maar dat je dus... Je gaat inderdaad een soort mens spreaden. Je hangt zo'n beetje achterover in je stoel en je gaat er eens even rustig voor
zitten. Ja, maar je hebt dus onderuit de zak... Heb jij getransformeerd die uitdrukking?
Ja, klopt.
Echt iets wat, alsof je met je zak naar voren gaat zitten?
Ja, misschien wel, ja.
Je gaat onderuit zitten met je zak naar voren.
En dan
voren.
Kom je van onderuit, nee, vanuit onderuit.
Uit die zak komt al dat gespleen naar
komt
voren.
Komt al dat mensgespleen naar voren.
Oh.
En dan,
want iemand onderuit de zak geeft, doet iemand flink de waarheid vertellen.
Klopt, maar ik vind het toch ook goed passen op voor...
Ja, maar op iets heel anders gebaseerd.
Ja,
precies. Houding.
Ja. Je wordt zelf een zak.
Ja.
En dan vanuit
je zit onderuit, gezakt.
Je zit onderuit en vanuit die zak ga je gewoon heel rust. Ook gewoon, kijk, ik in die zin kan ik al niet een goede mensplein zijn, omdat ik gewoon nooit iets heel rustig kan vertellen.
Het is grappig, Teun.
Ja.
Want eigenlijk, kijk, het hele mensplein gaat eigenlijk van... is natuurlijk eigenlijk van, nee meisje, het zit eigenlijk zo.
Ja.
En dan leg je het uit hoe het eigenlijk zit.
Ja.
Maar jij ervaart echt als van, je gaat gewoon heel rustig al je kennis over iemand uitstrooien.
Ja, of die er nou op zit te wachten of niet.
Ja.
En dat nee meisje, dat zit er op zich wel bij.
Ja.
Maar nu ben ik eigenlijk aan jou, aan mensplein, wat mensplein is.
Ja. Leuk, hè?
Ja, leuk.
Oké.
Ik denk dat Esma time is.
Ja,
Ja.
Guus, jij misschien even twee Esma's voor ons kunnen
Weet
halen?
Je wat dat is, Guusje, een Esma?
Mag ik niet.
Wat? Ja, voor jezelf mag
je
ook een Esma halen.
Je zei twee.
Haal drie Esma's. Dan doen wij even White Balls and Walls.
Oh, is dat die?
Ja, nummer 8. White Balls on Wallstein.
Grijs.
Wel interessant dat dat na het mensplenen komt.
Ja.
Ja.
Nou ja.
Wacht maar even, Guus, met die Esma's halen. Tot we White Balls on Walls hebben behandeld. Is leuk voor jou om te horen.
Ja. Nou ja, ik moet wel zeggen, Grijs. Ik was het van afgelopen jaar eigenlijk, deze film? Ja, ik denk dat het wel de documentaire is waar ik misschien wel het afgelopen jaar het meest van heb genoten en over na heb gedacht.
Het is een documentaire van...
Ja, ik wil niet zeggen Rita Horst, zo'n soort naam.
Nee, het is...
Volgens mij... Het is niet Rita Horst, maar zo'n soort naam, toch?
Ja, soms, ik heb haar meerdere keren geïnterviewd, ook al over haar documentaire daarvoor. Sarah Vos.
Sarah Vos, ja. Rita Horst.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Chapeau.
Ja. Ja.
En zij volgt eigenlijk ja, het Stedelijk Museum.
Ja.
In de na de verbouwing is het. De verbouwing is al lang geweest, maar er is een nieuwe directeur.
Ja.
Rijn Wolf.
Ja.
En het gaat een beetje over hoe ja, het Stedelijk Museum de transitie moet maken. Hè? Maar even een woord van deze tijd gebruiken. Van een soort ouderwets museum, waarin gewoon Karel Appel, Picasso, Malevich, weet ik veel wat aan de muren hangen. Naar museum.
De grote meesters van de moderne kunst, die dan ook bijna allemaal man waren.
De grote meesters die allemaal witte mannen waren. Ja. Ja, en zijn.
Ja. Ja.
Naar een museum dat helemaal in deze tijd past en waar allemaal mensen van verschillende geslachten en kleuren hun werken hebben hangen.
Ja.
En dat is een proces wat met horten en stoten gaat.
Ja.
En dat heeft zij gevolgd.
Ja.
Ik heb haar geïnterviewd voor Kunststof.
Ja.
En zij is bijvoorbeeld dol op om in haar documentaires vergaderingen te gebruiken. Ze vinden het dus heel leuk om vergaderingen te gebruiken.
Dat vind ik fascinerend. Want het, normaal gesproken zou je denken als documentairemaker of als wie dan ook, dat zal wel heel saai zijn.
Ja, ja, maar zij vindt dat fantastisch. En er zitten inderdaad geweldige vergaderingen.
En voor een groot deel op scherm. Was
digitaal.
Het in coronatijd?
Ja, was in corona. Ja. Ja.
Ja. Ja. Maar wat was er nou zo... Want het was gewoon zo schurend en pijnlijk. En...
Nou ja, het ingewikkelde van deze hele affaire is natuurlijk... Het ingewikkelde van deze affaire.
Ja.
Het ingewikkelde is het ingewikkelde. Namelijk dat je aan de ene kant zegt... Van, nou, dat zijn inderdaad de grote meesters. Ja. Malevich, Picasso, Helmut Newton.
Karel Appel.
Karel Appel, nou, noem ze allemaal maar op. Maar als je dat lijstje afgaat... dan denk je, ja, dat zijn inderdaad allemaal witte mannen.
Ja.
En,
maar
ja,
komt dat nou omdat die toevallig zo goed waren... Of omdat het door met een bepaalde blik geselecteerd is. En doordat ook de witte mannen bepaalden wie de goede kunst maakte.
Ja, dat moet toch. Er zullen toch ook wel hele grote vrouwelijke talenten zijn geweest.
Ja, maar dan gaan ze dus op een gegeven moment gaan ze dan door de collectie.
Ja.
En dan moet er dus iets af.
Ja.
En dan moet er weer iets anders opgehangen worden.
Ja.
En dan
ja, en dan gaan ze zich heel geforceerd op Surinaamse kunst focussen.
Ja.
Ook goed natuurlijk. Maar, ja, maar dat is dus het hele moeilijke ervan. Dat je aan de ene kant denkt van... ja, maar dit zijn toch de grootmeesters. En hier, dit zijn toch die reuzen waar we allemaal op staan. En tegelijkertijd voel je ook van... ja, maar het is ook goed om die hele blik een beetje te veranderen. Om in ieder geval ook naar de toekomst...
Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van... jongens, we gaan nu gewoon...
Dit was de maatschappij van toen.
We maken nu
als vrouw werd je huisvrouw en geen kunstenares.
Dus we maken een museum van zeg maar de hoe noem je dat dan? De vroeg moderne kunst of zo. En dat de highlights tot en met een bepaald jaartal. Ja. En zeg van we gaan niet nu opeens zeggen dat Picasso
rommel is. Ja, of niet.
En nu gaan we een nieuw museum maken en nu openen we de poorten voor. Van alles en nog wat voor iedereen.
Ja, of je gaat toch nog eens heel goed gras duinen om te kijken of er niet wel ergens maar, een zwarte vrouw was die ook waanzinnige dingen maakte.
Maar het was vooral ook
of een witte vrouw of een
zwarte man. De hele film hangt van ongemak aan elkaar.
Ja.
Dus het was ook niet een soort vreugdevolle exercitie.
Nee, maar het is natuurlijk per definitie een vreugde, want je hebt natuurlijk altijd de oude curatoren die nog helemaal in dat oude denkraam zitten.
Ja.
En dan nieuwe mensen die dus vinden dat dat anders moet. En dat is per definitie een schurend proces.
Wat ze dan noemen identiteit.
Ja, het grappige is natuurlijk dat wij hetzelfde hebben meegemaakt op het Barlees Gymnasium, ja. Waar we op hebben gezeten. Waar op
een
gegeven moment een nieuwe rector aangesteld moest worden. Ja. En toen heeft de wethouder Ada Wildekamp, heeft toen gezegd, er moet een vrouw de nieuwe rector worden.
Ja, dus
worden.
Niet gelijke geschiktheid, gewoon vrouw.
Nee, er moet gewoon een vrouw, de sollicitatie gaat gewoon uit naar een vrouw.
Ja.
Ja, en die hele school is daar, nou, dat is precies ditzelfde schurende proces
Maar wat
eigenlijk.
Er toen werd gezegd, ja, kijk, dat is dus de arrogantie die op die school is. Van, maar ik bedoel, als we een concertgebouw gaan zeggen dat er nu de nieuwe dirigent een vrouw moet zijn, dan doen ze toch ook niet?
Ja.
Maar het verschil is nog, er is wel één verschil, want dat is dus het proces vanaf nu.
Ja.
Snap je? En hier wordt gezegd van ook alles wat daarvoor was, wordt ook ter discussie. Dat is natuurlijk wel een verschil.
Ja. Ja,
je
maar
kan dus zeggen van,
ik vraag me wel af of je zegt van, oké, dat zwarte vierkant van Malevich is nu waardeloos geworden, omdat het van de wit. Dat hoeft niet. Maar je kan wel zeggen van, we gaan eens even goed in die kunstgeschiedenis kijken of we niet dingen over het hoofd hebben gezien, omdat we heel erg met een bepaalde.
Ja, maar ik vond dat de sfeer bij de zeg maar de revolutionaire niet zo relaxed was als jij dat.
Nee, maar dat is natuurlijk het lastige. Ik ben nu even de Zwarte Piet discussie indachtig. Ja. Kan je deze discussie winnen of kan je iets bewerkstelligen? Ja. Als je dat op een hele relaxte, oké manier doet? Of moet je dan tegen schenen schoppen, onaangenaam zijn?
Ja. Maar, en daar zat er nog iets grappigs interessants in. Want dit ging dus eigenlijk voornamelijk over mensen van andere kleur, van andere achtergronden dan die witte man.
Ja.
Maar op een gegeven moment was er ook iemand die ging het even hebben over de positie van de vrouw.
Mm-hmm.
En dat werd toch een beetje meer terzijde geschoven door ook door die directeur en door de nieuwe hoofd. Dat werd toch eigenlijk.
De vrouw was eigenlijk al een beetje een soort gepasseerd station. Ja, dat deed er niet zoveel
dat
mee
deed
toe.
Er eigenlijk niet zo
nee,
toe.
Nee.
Dus de ene revolutie at wel meteen de andere revolutie op.
Ja.
Het gekke is, het lukt mij niet, en hoeft ook misschien niet, om daar een soort finaal oordeel aan over te houden. Maar wel dat ik denk van ja, dit is wel precies. Die film vind ik wel echt fantastisch. Omdat hij het echt heel goed heeft geschetst.
Ja, die film is een waanzinnig tijdsdocument. Ja. Zo'n soort vreselijk iets. Maar een soort een weerslag van hoe hortend en stotend deze revolutie precies plaatsvindt.
Ja.
Waarbij eigenlijk niemand echt oké is.
Nee, klopt. Maar het is natuurlijk ook, het is wel zo, kijk, ja, dat je opeens zou moeten horen van, ja, weet je, dat als dat wel zo zou zijn, want jij zegt van, je moet toch, als je iets wil bewerkstelligen, moet je ook er hard in gaan. Maar dat als we opeens zou gaan zeggen van, bij nader inzien was Picasso of dat zwarte vierkant, dat stelt toch niet zo voor. Dat vind ik, dat zou me echt heel erg aan het hart gaan.
Ja.
En dat veel meer dan als je zegt van,
dat is wat je noemt het kind met het badwater weggooien.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Als je zegt van, we gaan nu inderdaad, zoals jij zegt, we gaan nu kijken van,
hebben we wat over het hoofd gezien?
Ja. 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 Dan is dat anders.
Ja. Ja.
Nou ja.
Dat dus.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Gijs,
Teun.
Je weet dat ik sceptisch ben over de maaltijdbox.
Nou, sceptisch of septisch?
Ja,
dat weet ik nooit.
Ja, skepsis, Grieks woord.
Ach, natuurlijk. Ja. Ja. Toen was ik ziek toen we dat hadden.
Ja, en jij hebt de Grieks ook laten vallen op een gegeven moment, toch?
Ja, maar toen hadden we sceptisch al gehad. Oh, maar daarom had ik elke week een 3 bij elke SO.
Ja, precies. Ja. Nou, ja, ik dus niet.
Nee.
Sceptisch over die maaltijdbox. Ik vind maaltijdboxen vaak een beetje saaiig.
Ja.
En de recepten vaak eentonig.
Ik vind, Teun, dat heb ik wel overgehouden aan Grieks. Het leven is te kort voor eentonige recepten.
Ja.
Dat zeiden Socrates en Plato ook al. Ja. Die zeiden in het Grieks, het leven is te kort voor eentonige recepten. Ja. Daar is nu zoveel duizend jaar na dato eindelijk een oplossing voor gekomen. En daarom presenteer ik jou nu de Crisp Weekbox.
Had Plato dat maar gehad?
Dat is een maaltijdbox, Teun. Ja, Plato heeft er al veel over zitten filosoferen. Ja. Een maaltijdbox die zelfs jou echt niet zou gaan vervelen, Teun. Het is alles behalve een normale maaltijdbox.
Maar hoe kan dat dan, Gijs?
Nou, dat zal ik je uitleggen. We gaan erachter komen, want wij mogen de box binnenkort gaan uitproberen.
Ja.
Ik persoonlijk krijg een weekbox vega.
Ja, heel goed.
Jij, Teun, krijgt een weekbox vegan.
Nog ja, spannender.
Nog spannender. Ja. Maar welke box je ook kiest, de Crisp weekbox zit altijd barstens vol seizoensgroenten. Van lokale telers uit ons eigen kleine kikkerlandje
ja.
Nederland.
Ja, dus het zou gek zijn als zeggen lokale telers uit Saoedi-Arabië. Dan vind ik het, dan zijn het voor daar wel lokale telers. Maar ik denk als jij tegen mij zegt lokale ja. telers, dan bedoel ja, je ook wel...
Ja, maar het is misschien toch wel goed om te zeggen van we maken een Nederlandse podcast.
Ja.
Dus lokale telers komen uit Nederland.
Ja.
Je weet niet waar deze podcast beluisterd wordt nog. Hè?
Oh, dat zit iemand daar dus in de... Weet
nou,
ik
sprak op toevallig laatst iemand die zei, mijn vriendin uit Zuid-Amerika luistert ook altijd naar jullie
echt
podcast.
Waar?
Dus die zou misschien kunnen denken van, oh, er zit blijkbaar papaya's uit de belendende
ja.
papaya-telerij om de hoek
nou,
bij.
Niet.
Nee, Nederland.
Nederland. Ja, het is goed dat je dat even zegt, ja. want anders begrijpen de mensen niks, ja. niks van. En wat nou zo goed is aan seizoengroenten, Gijs, mm-hmm. is als je met het seizoen mee eet,
ja.
dat zei Plato eigenlijk ook al,
ja.
als je met het seizoen mee eet, eet je vanzelf gevarieerd.
Ja.
En leer je daardoor dus veel nieuwe groenten kennen.
En dat is, Teun, mijn goede voornemen voor 2024.
Ja.
Ik wil een rijkere groentekennis krijgen.
Het is al bijna
krijgen.
2024. Hè?
Zelf weet ik... Ja, misschien is het al 2024.
Is dat 2024?
Ja, denk het eigenlijk wel.
Ja, het is al 2024.
Ja, maar dat is wat ik
ja.
in 2024
ja.
wil.
Ja, oh, verwarrend.
Ik persoonlijk weet bijvoorbeeld niet, hè, Teun. Dan zou je wel weer uitlachen, wat ik met een koolrabi aan moet. Ja, ik weet het niet.
Nee.
Maar de chefs en receptenbedenkers van de Crisp Weekbox, die weten dat dus wel. En het goede aan die mensen is, Teun, zij delen graag hun
oh,
kennis.
Oh, dus het is niet zo dat ik van, ik weet wat ik met een koolrabi moet en jij lekker niet. En ik hou het voor mezelf.
Nee,
zij delen.
Delen, het ja. zijn gevers.
Gijs, ik vind het wel op dit moment, denk ik, nu eventjes binnen in dit verhaaltje van belang mm-hmm. om het even over de krat te noemen.
De krat?
Ja, over de krat hebben.
Ja.
Weet je nog? Er zijn vastluisterers die denken, hey, dit lijkt precies op de krat.
Ja, en tegen die luisteraars kan ik zeggen, dit is ook de krat.
Hè?
Dit is exact dezelfde maaltijdbox als de krat altijd geleverde. Die was al fantastisch.
Ja.
Maar dan met een nieuwe naam. Een nieuwe naam, dezelfde filosofie.
Plato.
Hetzelfde netwerk van lokale telers. Lokale telers.
Ja.
En dezelfde receptenmakers.
Let op. Want ik ga nu, Gijs, en dan moet je niet in één keer te opgewonden worden. Blijf nee, rustig.
Ja.
Maar ik ga nu meerdere keren het woord korting gebruiken.
Okay.
Probeer nu je eerste box vanaf €21. En dat is maar de helft van de normale prijs. Dat is dus korting.
Netjes, netjes.
De tweede box krijg je met 20% korting.
Netjes.
En ook zelfs op je derde en vierde box krijg je weer 20% korting. Ga je voor naar crisp.nl/weekbox/teunengijs. Of kijk eventjes bij de show notes.
Dan worden alle kortingen nog even uitgelegd, hè, denk ik.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar in ieder geval heel veel korting.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo Hanneke.
Heb je Ajax al gekeken?
Ja,
van vorige
zeker.
Week. En?
Ja. Nou ja, afgang.
Ja?
Ja.
Tegen PEC Zwolle nog in de laatste blessure minuut ongeveer weggeven. Ja.
Ongelooflijk.
Ja, maar ze missen van het schip effect.
Ze missen van het schip, ja.
Ja, ja wat een lieverd. En hoe waren de doelpunten ja. van Brobbie?
Ja, een beetje ingerommeld.
Niet spectaculair.
Het doelpunt van PEC Zwolle was echt spectaculair.
Was een omhaal,
hè? Was heel mooi. Ja, ja. Vind ik altijd mooi.
En,
ja.
en weet je al okay. welk woord met een R ik altijd fout zei?
Nee, ik zit er nu de hele avond...
Het ligt nog steeds op het puntje van je tong.
Het ligt op het puntje van mijn tong en...
Ablatives.
Nee, Ablaps. Niet ablatives. Dit gebruik ik nooit.
Absolutus.
Dat is de derde naamval, hè, de ablatives. Het Teun?
Nee, dat is de derde. De derde naamval is de dativus.
De tweede.
Tweede
is de genitief.
Vijfde
is het.
Ja. De zesde. De vijfde.
Ja. Vierde is accusativus.
Ja. Nominativus, genitivus, dativus, accusativus, ablativus.
Ja. Ablativus is een beetje...
En de zesde is eigenlijk de vocativus.
Oh, wat is dat ook alweer?
Aaromvorm.
Dus dat is, en die rijdt dan op E of Ite.
Ja.
Ja.
Oké, okay, we dwalen alweer af.
Nou,
maar die zesde, dat wist je
ik
al.
Vind het ook wel een beetje de essentie van dingen. Dat je denkt, wat een onzin om dat toch allemaal in je hoofd te stampen.
Vind je de essentie van dingen?
Je leert toch een hoop dingen waar je nooit meer iets aan hebt.
Nee.
Weet je wat mensen dan zeggen? Je leert wel leren.
Ja.
Je weet ook nooit precies van tevoren waar je wat aan hebt en waar.
Mijn moeder is nu bijna. Word je 85 dit jaar?
Nee.
Je wordt 85 dit jaar.
Oh, ik word 85, ja. Wow. Ja.
Jezus Christus. Ja. Nou goed, als je het haalt, want je zit nu wel lelijk met die hersenschudding. Maar nu zit je
maar
nog.
Ik haal het wel.
Nu zit je. Ja, ik vind het nu toch ook. Ik vind het ook weer van een soort schoonheid. Een soort schoonheid hebben dat je nu, zoveel jaar na dato, nog met die ablatieves in je hoofd zit.
Wat dat betreft,
ik verander van mening.
Je
had ook gewoon dat hele hoofd leeg kunnen laten. Als je alleen maar zinnige kennis in je hoofd had gehad.
Op de essentiële dingen is het wel leeg, hoor.
Ja?
Dat vind ik wel. Want ik kreeg net een bericht dat ik het.
Ja?
Ik kreeg net een bericht dat ik het tweede boek van Zogkoorts ook morgen bezorgd krijg.
Echt?
Hey.
Ja, ik heb voor jullie allebei zo'n heel dik, gebonden, mooi boek.
Ach.
Ja, daar ben ik heel blij om. Ja.
Wat heerlijk, man.
Zogkoorts. Weet je eigenlijk waarom hij dit nu in eigen beheer heeft uitgegeven, Hanneke?
Het is een stichting, de AFTH-stichting.
De Tandeloze Tijdstichting, volgens mij. Stichting de Tandeloze Tijd.
Nee, de AFTH. Info@AFTH van der Heide, ja. En het is deel 13 van de Tandeloze Tijd.
Een hoop
en
delen.
En ik weet eigenlijk niet waarom het in eigen beheer is uitgegeven. En er zijn er nog 3 in voorbereiding.
Ja, het is ook altijd zo'n gigantische hoeveelheid delen nog in voorbereiding.
Ja, die van de rijdend van het ene bureau naar het andere. Ja.
Al die bureaus waar die langs rijdt.
Ja, het was al in dat eerste deel van deel 7 is in voorbereiding. En deel 11 en dan met allemaal titels erbij. Goed, Sneeuwnacht in september.
En dan heb je nog de mofo-tapes. Die staan nog helemaal los van, toch?
Ja, dat is weer een andere cyclus.
Eén grote, veel vlees geworden cliffhanger, die man.
Ja. Je zou ook wel kunnen zeggen, hij heeft wel echt wat van zijn leven gemaakt.
Absoluut, die schat.
Ja, ja, het is ook wel een soort aandoenlijk, hè? Dat je zo druk bent met allerlei cycli schrijven, al die dikke boeken.
En ook dat allemaal aankondigen. Ja.
Allemaal aankondigen en dan weer uitgeven, dan weer bij de ene uitgeven, dan weer bij de andere, dan weer in eigen beheer. Zoveel gedoe de hele tijd.
Ja. Er is ook nu een hele Spotify playlist met de muziek uit de Tandeloze Tijd.
Echt?
Ja, want ik heb er een boek bij gekregen. En dan kan je met een QR-code naar Spotify. En dan krijg je allemaal hele flauwe 60er jaren muziek.
Oh,
zo.
Jezus Christus.
Ja.
Ik vind wel ook, in het licht van het nakende kabinet
Wilders. Het is ook een soort Zogkoorts.
Is dit ook iets uit een totaal andere tijd?
Een hele grote, dikke middelvinger naar Bosma en de zijne. En Wilders en de zijne.
Nou ja, wie steekt er precies een middelvinger naar wie op? Vraag ik me ook wel een klein beetje af, man.
Ik steek naar hun op.
Ja, oké. Okay. Ja.
Ja, maar we zijn wel het is een beetje de muis en de olifant. En dan zegt de muis, wat stampen we lekker?
Nou, stampen we lekker. Ja, nou, we stampen toch lekker.
Het is wel een minuscule en gevaarloze middelvinger die we zo langzamerhand opsteken.
Ja, het is het soortelijk gewicht van de middelvinger.
Ja, dat zeg jij. Maar het is, geloof wel dat we in de ernstige minderheid zijn.
Maar Hanneke is dus kennelijk nog optimistisch.
Ben je optimistisch, mam?
Nee. Oh. Tegen de klippen op. Ik wil me niet laten deprimeren door die klootzakken.
Ja.
Ja. Dat is de oude krakersmentaliteit, hè?
Je blijft doorvechten.
Ik blijf doorvechten, ja.
Tuin, ik heb de hoop een beetje opgegeven.
Nee, dat niet. Maar
Tuin, laat jij je gedachten hier even over gaan. Want je hebt gelijk zoiets als van gewoon een schrijver die aanzien vergaart door gewoon het ene boek na het andere te publiceren. Ja. En pretentieuze, zeg maar, pretentieuze cycli uit te brengen. En daar vergaarde je vroeger aanzien mee. En die tijd is echt voorbij, hè?
Het lijkt, of in ieder geval voorlopig, ja.
Ja.
Ja, kijk, voor mij zijn er 2 dingen. Dus je kan, zeg maar, een protest hebben waarvan je dan zelf misschien denkt of hoopt dat het zin heeft. Dat is 1. En het andere is dat je Ja, dat klinkt heel stom, maar dat je toch met jezelf in het reinen moet kunnen blijven komen. Dat je daarom alleen al, ook al heeft het geen zin, toch...
Het blijft doen.
Blijft doen.
Ja.
Ja, dat je de kwaliteit van je eigen leven gewoon blijft verzorgen.
Ja, maar ook dat je opkomt voor de dingen waar je in gelooft.
Ja, en die je zelf goed vindt.
Ja, wat is aanzien? Ja, niet bij de twitteraars, maar... Wel bij mij. Ik heb grote bewondering voor Adrie van der Heijden.
Ja.
Voor de noodzaak waarmee die kennelijk het doet.
Maar Gijs, jij zat een soort fragment te kijken van Wilders. Die zei, we maken gewoon Zwarte Piet, minister van cultuur.
Je hebt die ene vrouw die op Twitter altijd allerlei filmpjes deelt van Baudet en... Wilders en weet ik veel wat.
Ja.
En dit was dan uit een debat met Sigrid Kaag. Toen ik het zag, herinner ik me bij de vorige verkiezingen. En toen ging Geert Wilders zeggen dat hij Zwarte Piet staatssecretaris van cultuur wilde maken. Dat hij Zwarte Piet op het bordes wilde zetten als staatssecretaris van cultuur. En dat zei hij weer met al die soort denigrerende verbeterheid van hem.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Zo min.
Ja.
Ja, zo laag gaan.
Ja. Ja.
En dat is dus onze toekomstige premier.
Ja.
Ja, en zijn...
Ik vind ook zo ongelooflijk dat wat zo'n Bosma allemaal al heeft uitgekakt en uitgebraakt.
Ja.
Als je een verkeerd tweetje ooit in je verleden hebt gestuurd en je bent in de politiek, dan word je meteen afgeserveerd.
Mm-hmm.
Maar dit wordt allemaal gewoon onder een laagje zand begraven. Het doet er niet toe. Het doet het nou niet meer.
Dit is de nieuwe orde, man.
Het is zo cynisch. Ja.
Ja, maar dit is nu... Dat is dus het
en hele... ook dat grapje van...
Ja.
Ik mensen die tegen me hebben gestemd krijgen.
Die zullen het merken. Grapje, grapje.
Al die mensen die zo verstoten waren al die jaren.
Daar droeg je het aan. Daar droeg je zijn overwinning aan op. En alle mensen die hun
bij... Dat allemaal hun werk waren kwijtgeraakt. En,
ja.
Ja. Nou ja.
Ja, het is een...
Het is bar. Maar dit is niet gezellig voor de pakjesavond, wou ik zeggen.
De restjesavond.
Voor de restjesavond. Ja,
we zitten nu aan onze Esma, mam. Aan onze espresso martini.
Drink jij dat wel eens, Hanneke?
Ah.
Vind ik ook nooit. Echt een drankje voor jou, mam. Ja, de espresso martini. Ja.
Dat is ik ook vind een martini soort... wel heel vies.
Nee, maar het is geen martini.
Nee,
het is gewoon in een martini glas.
Maar het is espresso met...
Oh, lekker.
Kahlua.
Kahlua?
Is het een beetje, smaakt het een beetje naar snoep.
Ja, het smaakt zoals die koffiesnoepjes die oma vroeger had.
Ja, maar die nooit meer hebt.
Die had die... Man, misschien kun jij me helpen. Die had die kleine doosjes. Die kocht ze bij een delicatessenwinkel in de Beethovenstraat, weet ik.
Eichholz.
Ja, precies. En er zaten die kleine, boonvormige koffiesnoepjes
in. Eichholz zat toch in de Leidsestraat?
Of zat die in de Leidsestraat?
Ja, maar dat weet ik eigenlijk.
Er zat zo'n soort winkel.
Die nog.
Er zat zo'n soort winkel zat in de Beethovenstraat. Ja. En er waren kleine doosjes en er zaten kleine boonvormige die waren lekker.
Ja.
En dan mocht ik er volgens mij 's ochtends of snel mocht ik er daar 2 of 3 van. Nou,
maar, jezus. Ja, en jij was naar die op zoek. Mensen gingen allemaal verkeerde.
Heel lief. Heel veel verkeerde koffiesnoepjes opgestuurd en tips gegeven. Ik heb die koffiesnoepjes. Maar
ik ga het even voorlezen.
Esma smaakt hier eigenlijk een beetje naar.
Espresso martini is een koude naar koffie smakende cocktail met wodka, espresso, koffielikeur en suikersiroop.
Oh. Ja, veel suiker ook.
Ja.
Ja, het is...
En ik ben gek op wodka.
En op suiker.
Het is ook echt een upper. Als je er een beetje tussen doorheen zit en je moet nog, of je wil nog, dan is het...
Of de PVV is net de grootste partij van Nederland geworden.
Zeg, jongens, Esma's.
Neem dan is een Esma.
Ja.
En ik heb ook op Esma gestemd, dus het komt goed uit.
Esma Lala?
Esma Lala.
Ja, echt waar?
Ja.
Waarom?
Ja.
Had Hanneke al aangekondigd. Dat ging
je hebt de eerste vrouw altijd, hè?
Ja, maar...
Nou, maar bovendien had ik iets gezegd bij jullie over haar. En de dag daarna belden ze mezelf.
Oh.
Oh.
Ja. Ja, je spreekt met Esma Lala.
En dat is precies de natte vinger waar jij mee te lijmen bent, mam.
Ik ben met minder natte vingers te lijmen.
Ja, ja. Er zijn drogere vingers waarmee jij gelijmd bent.
Ik was er toch op een plan.
En je wou toch op Laura Bromet stemmen, net zoals wij?
Nee, jij wou op Laura Bromet.
Wij zeiden dat. En Hanneke
zei toen... Bassie Esma Lala.
Esma. Ja.
Ja, Esma. Vanwege dat ze in Tilburg zo goed werk heeft gedaan.
Ja.
Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat vind ik. Mensen die in Tilburg goed werk doen.
Weet je, voor Esma, je hebt echt een Tilburg voor Esma Lala en een Tilburg na Esma Lala, zeg ik altijd.
Oh. Oh ja, ik vind jullie erg hoogstemmig, eerlijk gezegd.
Nou, het zou wel raar als wij eens laagstemmig waren, man. Ja.
Jullie zijn al uren bezig zo te horen.
Nou ja, sinds we je de vorige keer gebeld hebben en iets daarvoor. Maar het zou wel raar zijn als we ineens laagstemmig waren, toch? Vind je niet?
Jawel, maar soms zijn jullie hoger stemmiger dan anders.
Mam, ik vind het heel lief dat je voor ons deel 13 van Tandeloze Tijd hebt gekocht. Zogkoorts. Vooral omdat ik dus al mijn hele leven aan zogkoorts leid.
Ja.
Omdat jij me die zog zo op zo'n bruske manier onthoudt.
En ik vind het onsmakelijk om met jou over mijn zog te praten.
Zit in exact dezelfde situatie als ik. Ja. Omdat Noshka hem nooit zog heeft gegeven. Daarom heeft hij al zijn hele leven zogkoorts.
Heette jouw moeder vroeger niet gewoon Anneke? Of hoe heette ze eigenlijk?
Ja, maar dus het is zo.
Niet Nosh?
Nee, Anneke, ze heette eigenlijk dus Anneke, maar ze heeft dus had een Poolse moeder. En dan werd ze genoemd Anoshka, dat betekent kleine Anneke eigenlijk.
Zo.
En toen heeft ze dat zelf ooit in dat culturele milieu, toen mensen dat soort dingen deden, heeft ze daar Nosh of Noshka van gemaakt. Ja.
Oh ja. Ja. Okay.
Maar goed, Teun een beetje zogen, homa.
Anneke en Hanneke.
Anneke en Hanneke. Met zogens. Allebei geen zog gegeven aan hun zoontjes. Ja. Hun zoontjes hun hele leven aan zogkoorts geleid hebben vervolgens.
Hun zoontjes zijn er niet slechter van geworden.
Nou,
dat weet je niet.
Nu zijn we op
misschien waren we wel met zog nog veel beter van geworden.
Nu zijn we op het punt gekomen dat jij voor ons deel 13 zogkoorts hebt besteld. En dat we toch tot de pijnlijke conclusie komen dat we uit een tijd komen waarin de schrijver van zogkoorts gewoon door het feit dat hij een intellectueel is en een schrijver in aanzien stond.
En nu zit ongeveer het laagste van het laagste.
En dat je tegenwoordig een soort verschoppeling bent en binnenkort onder een staatssecretaris...
Ga lampen werken, man, in plaats van zoals ze schrijven.
Dat je onder een staatssecretaris valt die Zwarte Piet is.
Ja, nou, dat is dan weer onze restjesavond.
Man, morgen nemen we een reguliere aflevering op, maar dan zit je in je,
je cursus. Ja, nou, dat kan ik echt niet.
Dan zullen we je moeten missen. Mag ik de hoop uitspreken dat je snel herstelt van die hersenschudding?
Ja. Ja. En
het hele team van Weer een Dag, of van Teun en Gijs Vertellen Alles, heeft het er net even over gehad, mam. En we vinden het toch beter als je maar aanneemt dat je wel een hersenschudding hebt en wat rustiger aandoet.
Oké, dankjewel. Want namens het team, Hanneke Groenteman.
Ik hoorde gisteren ook van de zangeres S10 dat ze je door de stad had zien fietsen. En misschien moet je toch wat meer binnen blijven in een donkere kamer liggen.
Ik ben vanmiddag nog naar je zoon gefietst. En toen met de metro naar je dochter. Dus,
dat willen we dus niet meer hebben.
Oh nee. Oké, jongens.
Oké.
Hey, we moeten wel zorgen dat jullie zogkoorts voor de kerstdagen hebben. Daar zal ik voor zorgen.
Ga je daarvoor zorgen?
Met mijn laatste kracht.
Nou, dan kom ik het wel halen.
Oké, dank je.
Dag man.
Dag jongens.
Dag.
Dit is de stem van de elite.
Nou, Teun, we gaan nog een beetje randomizen. Ja. Even kijken, waar waren we gebleven? Nummertje 5.
Wat is dat? Oh, ja.
Teun zit meestal in de kinderhoek. Ja. Nou, Teun, wat fijn dat jij ook eens een keer een onderwerpje hebt in de randomizer.
Ja, maar meestal dan ga ik zo praten en ik zie ik jou zo'n beetje soort wegtrekken van wat een saai verhaal is dit eigenlijk. Maar dan ga ik moedig voort.
Maar dat heb jij juist altijd. Dat heb ik altijd. Dat denk ik altijd bij jou.
Echt waar?
Ja. Oh. Dat is grappig. Dat is net zoals Ringo Starr die bij alle Beatles langs ging. En dan zei van... ging je eerst naar John en zei hij van... ik heb het gevoel dat jullie met z'n drie altijd zo leuk hebben... en dat ik er een beetje buiten val.
Maar wij zijn natuurlijk
En dan zei John... maar dat gevoel heb ik altijd bij jullie drieën.
John
en,
had dat ook.
Ja, dan ging je naar Paul en dan zei hij dat. En zei Paul... maar ik heb juist het gevoel dat ik altijd een beetje buiten val.
Ach, ja, dus misschien is
dat
gewoon...
mooie parabel voor het leven. Diep een parabel menselijk. Is altijd met dieren, hè, geloof ik.
Dat is een fabel.
Oh ja, het is een fabel, dat is waar.
Ja, ja. Parabels is een verhaal dat een soort vergelijking is voor iets
anders. Dan is dit een parabel.
Ja, een mooie parabel. Nee, kijk, het grappige is nog, Gijs, dat toevallig had ik het er vandaag nog met vrouw en kind, met één kind en één vrouw, over dat iets wat een beetje aansluit bij dit verhaal over de kinderhoek. Want het ging er namelijk over, ik vroeg aan mijn dochter, hoe kan het dat je eigenlijk nooit bang bent voor mij, maar wel voor je moeder. Dus als de ene dus streng is...
met andere woorden, waarom heeft de een gezag en de ander niet?
Dat ik word meestal meer... als ik iets probeer te zeggen, word ik meer uitgelachen. Terwijl ze denken, oh ja, nou mama, dan moeten we nou maar even...
En zit dat je ook wel eens tot hier?
Ja, maar het grappige is dat dan vervolgens ben ik dat met mijn dochter aan het bespreken. En dan moet ik er zelf ook weer zo om lachen. Ja, kijk nou hoe je er nu bij zit. Dat is dus precies waarom het zo is. En dus het is toch... Het zit er dus een beetje in dat ik toch snel eerder ook een van de kinderen word. In plaats van gewoon een vader die,
ja,
die er
boven de materie zweeft.
Ja.
En, zweeft zelfs.
Ja, ja, en toen zei Nathalie nog... Nou, daar ben ik dan mooi klaar mee. Heb ik 3 kinderen. Nou,
touché.
Touché.
Precies point, ja.
Ja, precies de point. Maar het is ook, dus als wij... en dan de kinderhoek is... Als we een etentje hebben... En zeker als we dan ook nog... Vanuit, je hebt dan een hele directe groep... Maar dan nog net wat uitdijende groep van familie. Of dan misschien nog wel.
Dat om 6 mensen eten.
Ja, maar nee, maar het kan ook 10 mensen zijn.
Ja, ja, ja.
Dan ga ik dus eigenlijk altijd bij die kinderen zitten... Dan ga ik hele flauwe grappen maken met die kinderen. Dan ga ik me een soort...
Ben je echt kind onder de kinderen?
Ja, echt misdragen en een soort in mijn stoel hangen en flauwe grappen maken.
Onderuit de zak?
Ja, onderuit de zak. Ja, maar toch weer anders onderuit de zak dan het onderuit de zak waar ik het eerder over had. Maar gewoon echt een soort... En dan heb ik het op zich een... Oh, ergens zit er ook nog een soort verantwoordelijkheidsgevoel bij. Omdat ik dan denk, die kinderen die hebben het anders heel saai. Dus ik moet die kinderen ook een beetje vermaken.
Nou ja, nobel van je
tijd. Dat is het één. Nee, maar dat is dat. Ik bedoel, meer, dat is één nobele aspectje daaraan. Maar eigenlijk is het ook zo dat ik gewoon helemaal geen zin heb.
Om bij de grote mensen te zitten.
Om bij de grote mensen dan de serieuze gesprekken. Het heeft bijna ook een soort parallel met waar we het eerder over hadden. Over het oppervlakkige. Of over dat jij zei vorige week dat je bij het sporten dan graag ergens apart wil staan. Dus ik denk van ja, ik heb niet. Ik vind het leuk om alle energie in mijn kinderen te steken. En daar gewoon flauwe grappen te maken. Maar met zo'n soort verre nicht of zo die dan opeens
er
zit.
Ja, precies.
Heb ik dat
gewoon
niet.
Een soort sociale remming is het.
Ja. Ja, maar die kinderen dat wordt dan wel... Maar
je zou ook kunnen zeggen, Tuin... Ja. Wat goed dat je het kind in jezelf zo koestert.
Maar koester het niet. Het komt gewoon...
Ja, wat goed dat je het kind van jezelf nog zo prominent aanwezig is.
Ja, maar ik voel hier toch een beetje een soort ironische interviewtruc... die je hier toepast.
Ja. Ja.
Ja, ja. Als we dat gaan doen, dan is de podcast snel afgelopen.
Ja, precies. Nee, dat wou ik zeggen.
Nee, daar heb je gelijk in.
Maar je constateert, even droog... Ja. Dat als er zo'n grote tafel met mensen
maar het
is
leidt
en een
wel,
pleuk kinderen... dat jij graag bij
het
de
leidt
kinderen
bij Nathalie bijvoorbeeld wel soms tot irritatie.
Ja, want die moet dan met die nicht zitten
Doe
praten.
Doe jij nou eventjes ook, pull your weight.
Je sociale corvée.
Ja. Ja.
Oké, nummer 7.
Hey.
Gijs is een hopeloos figuur met dingen doen.
Is dat zo, Gijs?
Absoluut.
Ja.
Ik weet niet precies wat ik bedoel.
Ja.
Ja. Zo, hier eens een zwieper aan kunnen geven.
Dus, Gijs, kan
bedoel
je
ik hier klusjes mee? Of?
Denk het een beetje. Van dat je in moet.
Ja,
je...
kijk, ik snap eigenlijk. Ik snap de strekking van de mededeling niet. Maar ik ben het er wel helemaal mee eens. Ja. Ik ben een hopeloos figuur met dingen doen.
Ja, maar noem maar dan eens een ding.
Ja, kijk, ja, het probleem is. Het gaat over heel veel dingen.
Ja.
Het gaat bijvoorbeeld over. Iets klussen of zo. Een muurtje verven. Nou, ben ik een hopeloos figuur mee. Maar het gaat ook bijvoorbeeld van... het is zaterdag, er is een landerige stemming.
Ja.
Er moet iets gedaan worden.
Oh.
Dan sta ik ook al niet vooraan om dat te doen. En ook als er dingen geopperd worden... kan ik dat ook op een snaakse manier tegenwerken.
Nou zat ik eventjes... Jij had het laatst over... jij wilde vermaakt worden, zei je laatst.
Ja. In mijn vriendschap.
In je vriendschap. Maar toen zat ik dus... dat heb ik toen niet gezegd, maar ik probeer... ga er nu aan, maar heb toch nog alsnog bij aanraken.
Ja.
Omdat ik denk dat misschien zijn wij allebei wel... op een bepaalde manier een soort sociaal vampier. Dus in die zin... Ik vind jou eigenlijk trouwens... Jij zegt wel hopeloos figuur met dingen doen... maar ik vind jou veel ondernemender dan ik mezelf vind. Jij bent iemand die gewoon voortdurend naar... tentoonstellingen gaat, naar concerten.
Heb je het echt over mij?
Ja.
Oké.
Ja, en dan hup, dan ga je weer in je korte broek naar het concertgebouw. Ja. Terwijl ik ga naar...
Ja, gisteren was het nog in Paradies, nou, bij S10.
Dat bedoel ik.
Ja.
En ik ben dus een totaal niet initiatief
rijk
figuur. En dan soms heb ik dan iemand anders nodig om me daar even...
Mee te slepen.
Mee te slepen.
Ja.
Ja.
Maar ja, dit is misschien... ja, je vindt jezelf altijd een hopeloze figuur in wat dan ook. Als je een normaal iemand bent. Nou ja, het is een beetje, het gras is altijd groener aan de andere kant. Ik denk altijd van, die ander is ergens heel goed in.
Ja.
Ik vind dat jij weer altijd heel, dat jullie altijd zo heel regelmatig naar Limburg afreizen.
Ja.
Daar een soort heel gedisciplineerd in zijn.
Ja,
heb ik weer heel veel respect voor.
Ja.
26.
Oh.
Oppassen huis Plasterk.
Ja, dit vond jij een beetje precair onderwerp.
Nou ja, ik ken het verhaal een beetje. Ik weet het niet precies de strekking. Maar goed, het is een verhaal uit je persoonlijk leven. Dat je toen nog deelde met iemand anders dan met wie je het nu deelt. En het gaat over de huidige verkenner, inmiddels informateur.
Zelfs door sommige mensen genoemd als
binnenkort
toekomstig
premier. Wellicht toekomstig premier.
Ja, maar dat maakt het wel.
Als je wel smeuiger.
Ja, smeuiger en smeuiger. Hoe bevalt die Esma eigenlijk?
Ja, lekker.
Lekker, ja. Hè? Ja, ik zit al een beetje... Ik voelde een soort voorafschaduwing van de volgende Esma.
Jezus Christus. Ja, ja, maar we lopen ook een beetje tegen het einde van deze hele, van dit hele spektakel. Maar goed.
Oh, oké. Nou, ja, het verhaal is helemaal niet zo... Ja, ik begrijp niet zo goed wat jij nou zo spannend vindt aan dit verhaal. Nou,
vertel het.
Nee, het is gewoon zo dat ik had met een toenmalige vriendin... had ik opgepast op het huis in... Van Ronald Plasterk in Naarden.
Ja, Bussum volgens mij.
Of Bussum, ja.
Wat grappig dat je zoveel ervaring hebt met huizen van Ronald Plasterk. Want het vorige verhaal ging nog over dat je bij hem ging aan... en dat je bij hem had ingeschreven als journalist van Pointer.
Ja, precies. Ja,
je weet,
is een rode draad in mijn leven.
Maar volgens mij zijn er twee Plasterken in je. Van twee verschillende mensen in jouw perceptie.
En ik ben ook nog in het huis voordat hij naar Bussum is verhuisd... In Amsterdam, vlakbij het Leidseplein, ben ik ook geweest.
Echt?
Ja.
Om ten einde wat?
Nou, omdat die toenmalige vriendin toen daar ook al oppas was.
Oké, die paste op bij hem.
Ja.
Op zijn kinderen, neem ik niet op hem.
Nee, maar nu mochten we dus in de zomervakantie op het huis passen. Dus we hebben het was voor mijn gevoel een zomer, maar waarschijnlijk was het een
twee,
week
drie
of
weken.
Een paar. Twee onder één kap. Huis met een grote tuin. Ik weet wel dat ik... Dat was volgens mij voor het eerst in mijn leven, Gijs... dat ik kennis maakte met het hele principe twee onder één kap.
Ja, daarvoor moet je echt in Bussum zijn.
Ja, dat is iets wat je gewoon in Amsterdam niet kent.
Nee.
Nee. En ook dat je...
ik maakte daar ook kennis mee toen ik mijn eerste vrouw leerde kennen. En haar ouders woonden ook in Bussum in een twee onder één kap.
En dat ik dat eigenlijk toch een beetje... terwijl het natuurlijk een veel groter huis was dan mijn ouders hadden.
Toch een beetje armoeig, hè?
Toch armoeig, ja.
Ja, je hebt één kap, dus je hebt met z'n tweeën onder. Ja. Ik zou toch mijn eigen kap willen.
Dat zou ik zeggen. Maak dan twee kleinere kapjes.
Ja, met een soort kleine ruimte, een spie ertussen.
Ja,
een spiemuur.
Ja, een spouw.
Spouw, zeg maar wat. Ja,
een
zo'n kap.
Ja, dus dat is toch een beetje van jou.
Maar het is natuurlijk ook mensen die aan het klimmen zijn op de sociale ladder. Ja. Je komt uit het rijtjeshuis.
Ja.
Je gaat naar de 201 kap. Ja. En dan ga je naar de villa.
Want in het Engels is het dus, je hebt semi-detached. Dat is 200 een kap. En dan detached.
Ja.
En dat is dan als je een detached...
Ja. Kijk, je moet ook stappen kunnen maken in het leven. Ja. En jij trof gewoon dat Plasterk
maar jij nou,
op het
als
moment...
Als jij denkt van twee onder één kap in Bussum... naar een huis voor een armoedig station in Amsterdam...
Ja, maar het was nog een soort heel speciaal poortwachtershuisje of zo... bemachtigd, waar ook nog iets om te doen is geweest.
Malversaties?
Nou, iets van...
Handje klap?
Zoiets, iets in de handjeklapsfeer.
Ja.
Nou, dat meen ik meteen herinneren. Luisteraars kunnen daar mij even over DM'en, als ze dat nog weten. Maar er was iets met...
Krijg je dan als je zoiets zegt, dan honderden DM's?
We gaan het meemaken.
Nee, maar het is gewoon waar hij nu woont, een rare
plek. Maar goed, jij trof hem op het moment
Kent hij toch wel, dat huis?
Wat?
Van Plasterk?
Nou, ik weet niet. We hebben toen natuurlijk ooit...
Nou, ik wijs het je wel een keer aan.
En we hebben toen ook vlakbij dat Maarten Portersson... hoe heet ze ook weer, die vrouw die toen zo hard tegen de Olympische Spelen... Saar Boerlage.
Ja.
Die woonde daar ook.
Die,
in een soort...
Die wietzakjes aan het IOC had gestuurd.
Ja,
ja,
die woonde volgens mij. En toen heeft Yvonnie haar gezegd dat het aan haar lag... door haar kwam dat de Olympische Spelen niet naar Amsterdam
gingen.
Maar ook
gingen. Dit weer, Gijs. Ook, we hadden het net over de tijd dat Adrie van der Heijden in hoog aanzien stond...
Vroeger maar, was het gewoon cool om links te zijn.
Cool om links te zijn. Ja. Cool om dat IOC buiten de deur te houden. Nu is cool. Ik bedoel, nu zijn er mensen die zeggen... Je moet het volkslied zingen als voetballer. Nou, dat was natuurlijk vroeger walgelijk als je dat deed.
Ja, vind ik nog steeds.
Ja.
Tenminste, wel. Ik vind het heel goed als je het niet doet.
Ja, precies. Maar die tijd is helemaal omgedraaid. Maar goed, ik had dus op het huis van met die vriendin op het huis van Ronald Plasterk gepast. En toen had ik, Gijs, een sok laten liggen.
Niet?
Ja. En toen, een week later, kwam die sok terug met de post. Met een briefje erbij van Ronald Plasterk.
Heb je dat nog?
Nee, dat, nee.
Godverdomme. Toen, ja. Godverdomme.
Ja, maar Ronald Plasterk was toen nog gewoon een van de bioloog.
Ja.
Was niet, dat, daar wist ik veel dat hij premier zou worden.
Ja.
Bedoel, de shirts van Messi die zijn nu van het WK voor 1 miljoen per stuk verkocht. Als ik dat briefje had bewaard. Maar er zijn ook mensen die
wat stond er op dat briefje?
Nou, van, waarschijnlijk bent u dit vergeten.
U?
Ik denk haast dat het u dat het soort ironisch.
Ja, ironisch gevoel varieert.
Ironisch gevoel varieert.
Hierbij retourneer ik u zo. Waarschijnlijk bent u deze onder mijn bed vergeten.
Ja, precies.
Van Ronald Plasterk.
Van Ronald Plasterk.
Geweldig.
Ja.
Ja. Als je het nog had gehad,
als
geweldig.
Ik het nog had gehad. Nou, nu hebben we al eens. Maar is het nou zo'n pijnlijk
verhaal? Nee, dat is goed, goed verhaal.
Ja.
Even kijken. Nummer 16. Veel kudo's voor meedenken over interieur. Oké, dit is een belangrijke, Teun.
Oké, ik ga even onder in de zak zitten.
Onderuit de zak. Luister even goed. Want jij hebt natuurlijk gezegd van ja, als mijn vrouw over interieur gaat nadenken, dan wil ze mij erin betrekken.
Ja.
En dan zeg je tegen haar, you mistake me for someone who gives a shit.
Ja.
En nou, daar hebben jullie dan heel veel lol om met z'n tweeën. En dat snap ik ook en dat is ook goed. Want
maar zij wil ook niet echt dat ik natuurlijk een echt serieus oordeel
dat denk jij?
Nee, omdat zij dat toch eigenlijk al helemaal heeft uitgedacht.
Ja, maar mijn ervaring is nu,
ja.
En dat is niet alleen een gedachte, maar dat is echt een ervaring.
Ja.
Dat als je in al je onbeholpenheid toch een poging waagt om mee te denken.
En heb je dan ook echt een idee erover?
Ja, een idee is maar net zo lang als het breed is. Als je zegt van mijn idee is om alles wit te schilderen, ja, dan is dat ook een idee.
Ja.
Zo'n idee hoeft niet een echte grond te hebben in je wezen.
Nee, maar wat denk je van? Denk je bloemetjes of geometrische figuren? Ik zeg maar wat.
Dat is bijvoorbeeld dat
voor een behang. Nou, ja. En dan zeg jij, nou, ik denk geometrische figuren.
Ja.
Maar denk je dat dan ook echt?
Nee, dat hoeft, dat maakt. Ja, maar dat bedoel ik net zo lang als het breed is. Bedoel, wat je dan bijvoorbeeld kan doen, is dat je zegt, ik denk geometrisch. Ik vind misschien toch geometrische figuren. Je hebt geen idee.
Ja.
En dan ga je op het moment dat je dat zegt, ga je gewoon improviseren. Ga je zeggen, want ik vind toch altijd met geometrische figuren, het geeft meer diepte aan de woonkamer.
Ja.
Ik vind bloemetjes altijd zo letterlijk.
Ja.
Terwijl geometrische figuren, dat verveelt volgens mij ook minder snel. En je krijgt toch het idee van, goh, wat origineel eigenlijk om naar te kijken. En ik vind het ook echt origineler om naar te kijken. Bovendien, als je er schilderijen op hangt, kijk, zo krijg je een improviseren.
Ja.
Dan krijg die toch meer zeggingskracht door die geometrie.
Ja, maar zo kan je. Dat is precies hoe je bijvoorbeeld een literatuurmondeling kan doen.
Exact.
Ja,
exact.
Ja,
maar wat ik daarmee wil zeggen, Teun, is dat je daar waanzinnig veel punten mee scoort. Als je het dan hebt over medals, die krijg je daardoor. Het is een tip.
Maar mijn vraag was alleen, Gijs. Kijk, jij bent het aan het improviseren.
Ja.
Je denkt van, nou,
slaat nergens op.
Ik sla nu deze weg in, want ik heb nu dit gekozen.
Teun.
Maar ik wilde gewoon weten of jij ook echt diep in je hartje denkt, ik wil liever geometrische figuren dan bloemen.
Nou, het is ook een beetje, als je dat maar gaat doen, dan ga je dat vanzelf ook denken dat je dat hebt.
Maar als
je kan dat ook in jezelf.
En als zij dan op een gegeven moment zegt, ja, ik denk zelf toch bloemen.
Nou, dan doe je bloemen.
Ja, maar, kan je toch niet, maar als je het zo.
Een happy wife is een happy wife.
Ja, maar als je zo'n hartstochtelijk verhaal hebt gehouden, kan je toch niet, dan kan je ook niet zo snel weer van die geometrische figuren
afstappen. Jawel, want dan zegt ze bloemen.
Nou,
je gaat natuurlijk gewoon echt liggen slapen. Maar goed, ook goed.
En dan zegt ze, ja, heel leuk hoor, heel leuk.
Wat?
Ons verhaal.
Ja, precies.
Ja.
Nee, maar goed. Kijk, als je zegt dat allemaal en dan ga je er vanzelf in geloven.
Ja.
En dan zeg je, Ega, nee, ik wil toch bloemen. En dan zeg je, ach, je hebt ook gelijk. Je zal het ook wel beter weten, zeg je dan.
Weet je met wie ik deze ervaring wel heel erg sterk heb gehad? Met mijn vader. Die drukte dan bijvoorbeeld foto's af. 8 verschillende versies die als ik er naar keek werkelijk
identiek waren.
Identiek waren, maar de ene was dan net iets meer doorgedrukt dan de ander. En zei, ja, Teun, dat vond ik op zich wel lief dat hij dat dan wilde weten. Welke vind jij nou het beste? En zei ik, 2. Oh ja, 2, ja, oh ja, waarom? Nou, en dan ging ik inderdaad zo'n heel verhaal vertellen. Maar eigenlijk is het ook een beetje bedrog, hè?
Ja, zeker, maar goed.
Ja,
het is ook. Kijk, dat is ook lief zijn of aardig zijn.
En een soort sociale smeerolie.
Sociale smeerolie. En het werkt twee kanten op. Je maakt de ander blij. Want je denkt dat je betrokken bent bij haar. Of in het geval van je vader zijn.
Ja.
liefhebberij.
Ja.
En het werkt ook terug, want je krijgt daar zelf dan ook weer veel dankbaarheid voor terug.
En misschien dat je opeens echt een soort
zeg
gevoel,
niet dat het fraai is.
Maar dat je ook een gevoel hebt opeens bij dat behang. Dat je
ja, misschien, misschien dat, dat je jezelf ook gewoon kan opwerken tot dat je denkt dat het je iets kan schelen. Het is maar een tip.
Het is een les eigenlijk voor mij.
Een les of een tip, hoe je het wil noemen. 25. Empathische assertiviteit.
Ja, Gijs, dit is nu wat ik moet
Teun
leren
van de keuken.
In dit jaar moet leren. Ik heb daar een beetje onderzoek naar. Ik heb een beetje zitten googlen daarover. En dit is dus eigenlijk...
Maar je hebt gegoogeld, wat moet ik dit jaar leren? Heb je een AI gevraagd?
Nee, het is eigenlijk... Het ging zo dat ik was... Ik was bij mijn eigen guru. Dat is mijn personal trainer, Tom. En
heeft hij ook echt guru-kwaliteiten?
Hij heeft wel enigszins guru-kwaliteiten, ja.
Hij zegt soms dingen die aankomen als een rechtse hoek bij je.
Ja, maar dan een soort rechtse hoek die je dan soort, eigenlijk ook weer een soort kusje
ook
op de
aai.
Ja, een hoek die een aai is. Precies. Maar nou moet ik er wel bij zeggen dat... natuurlijk, wat Tom van belang vindt in mijn leven, is dat ik tijd heb voor
Tom.
Voor Tom. Ja, dus daar, dat moet je wel even als soort framework zien voor dit. Voor
van
dit hele,
disclaimer.
Van disclaimer. Ja. Dus als ik dan zeg van. Ik weet niet of ik dinsdag kan komen, want ik heb hier en hier en hier en hier ja tegen gezegd. En dan ga ik natuurlijk zeggen, ik heb hier en hier een ja tegen gezegd, terwijl ik het misschien eigenlijk niet wil en zo. En dan zegt hij dus van, nou, maar dat betekent dat je dus dat je assertiever moet zijn. Maar je moet assertief zijn op een empathische manier. Nou, en dat is dus iets wat er echt... Dus assertiviteit, kijk... Assertiviteit ontbreekt er eigenlijk bij mij. En dat is misschien wat jij net ook zei over dat ruzie maken. Zodat ik me dus terugtrek uit het ruzie maken. En assertiviteit is dus niet... bam, zeg ik wil dit. Maar dat je op een goede sociale manier op kan komen voor je belangen. En je grenzen aan kan geven. En ik ben heel vaak... zeg ik dus eigenlijk heel vaak ja, terwijl ik het niet wil. Omdat ik dat anders denk van... dan komt er weer allemaal gezeur van. Het is makkelijk om ja te zeggen. Dus dat is... Dan kan het dus voorkomen dat ik heel lang dus iets... dat ik het uitstel om een bepaald iets te zeggen... waarvan ik denk dat de boodschap vervelend is... En dan moet je opeens op het laatste moment op een heel vervelende manier zeggen... nee, kom toch niet, of zo. En dan is iedereen boos. Terwijl ik eigenlijk probeer te vermijden dat iedereen boos is. Dus dat is mijn les voor het komende jaar.
Dat is empathische assertiviteit.
Nou, dus assertiviteit is dus dat je opkomt voor je belangen en je
grens
stelt.
Je altijd moet bedenken
en
of je er vanavond zin in zou
dat
hebben.
Je het zo brengt, ja, maar dat je het dus ook zo brengt... Dus
de balie vraagt jou om een debat te leiden. Ja. Nou, daar heb je altijd zin in.
Ja.
Maar iets waar je niet altijd zin in hebt. De zin vraagt je om een gascolumn te schrijven.
Ja, oh, nee, maar het kan ook zijn van... hey Teun, kunnen we een keer koffie drinken om te praten over... Ik zit met een idee.
Oh ja.
Iemand die ik dan een soort beetje ken, maar ook maar niet mijn beste vriend is. En ik zit te praten. En heb je zin om een keer ook koffie te drinken?
Ja.
Maar dat zit dus... Kijk, als het de zin is voor een column... dan denk ik, dat kan je heel makkelijk juist zakelijk
zit
afwijzen.
Nog in een soort persoonlijke sfeer zit
En daar zit mijn moeilijkheid.
Ja.
Omdat ik dan denk van, god, hoe moet ik daar nou... Daar heb ik geen zin in. Maar hoe zeg ik dat nou op zo'n manier?
Oké, dus je moet assertief zijn. Ja. En dan maar op een manier dat je de ander...
Ja, dus dat je dus rekening houdt met de gevoelens van de ander... en je eigen gevoelens overbrengt.
Dus niet zeggen van... Nee, dat vind ik vreselijk.
Ja,
dat vind ik vreselijk.
Ja. Maar dus mijn neiging is dus omdat ik dus niet weet hoe ik dat dan moet zeggen.
Ja.
Dat ik ten eerste.
Ja zeg.
Nee, eerst niks zeg.
Ja,
heel lang.
Ja.
Totdat iemand drie keer gaat vragen. Kan het, en dat ik dan of ja zeg en dan op de dag zelf zeg: nee, ik kan toch niet.
Ja.
Of inderdaad meteen op zo'n onaardige manier zeg.
En hoe zeg je dat zoiets aardig?
Ja, dat weet ik niet.
Dat moet je leren.
Maar misschien weet jij het.
Ja, er is één iemand hier die het weet, dat is Guusje. Maar goed, die kan nooit in microfoons praten. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van... Je moet het dan altijd bij jezelf houden. En dan zeggen van...
Maar kan jij dat goed, of niet?
Ja, mij wordt dat soort dingen nooit gevraagd eigenlijk.
Oh ja. Nee, maar dat zijn toch wel dingen die misschien op het vlak. Die juist toch wel een beetje in het persoonlijke sfeer zitten waar je geen zin in hebt.
Ja. Ik denk dat je het best dan bij jezelf dat je kan zeggen. Ik vind het altijd heel moeilijk om advies te geven of zo.
Ja, maar god, een keertje koffie drinken kan toch wel, zegt zo iemand dan. Ja, het is moeilijk, hè?
Ja, ik vind het meer iets waar je een soort lesboek voor hebt.
Ja, ik ben dat dus ook. Ik heb het al, want ik ging dat dus toen googlen en intypen. En dan kan je dus
oh.
En dan heb je dus.
Ik zou dit dan ook maar aan Tom vragen.
Hoe ja. Het moet. Ja.
Ja, als die toch een guru is en jou dit opdraagt,
ja.
Zal die ook het antwoord wel weten.
Ja.
Oké, we gaan naar de laatste randomizer.
Ja, keukenzout, breiwerkje.
Nummer 6. Alles moet ondertiteld.
Oh ja.
Wauw.
Ja.
Ja, dat kunnen we.
Ja. Dit is niet per se een heel spannend iets, maar het is wel. Kijk, ik weet het dus als je dus. Voorheen, toen ik televisieprogramma's maakte in Den Landen, dan interview wel eens mensen waarvan je dus weet dat als je het niet ondertitelt, dat heel veel mensen in Nederland niet kunnen verstaan.
Nee.
Maar alle mensen die uit de regio komen waar het vandaan komt,
verstaan het heel goed.
Verstaan het wel heel goed.
Ja, maar het zijn bijvoorbeeld ook vaak mensen met maar 3 tanden in hun mond die heel erg brabbelen.
Nou, ook.
Ja, en dat als je heel geconcentreerd als interviewer zit te luisteren, dat je het heus wel verstaat.
Ja.
Maar als je met een half oor zit te luisteren met een koekje op de bank,
ja.
Dan ontgaat het je.
Ja, en iedereen zit in een half uur.
Precies,
half oor.
Daarom.
Ja, laat staan met een zak chips.
Ja.
En dan gaan dus mensen, als je dan ondertitelt, het is ook zo, als je het ondertitelt, denkt iedereen dat hij het verstaat.
Ja.
Want daar is die ondertiteling voor. Dat ja. Heb je ook wel eens verteld dat ik met Deense series, als het ondertitelt, dan denk ik altijd dat ik gewoon Deens versta.
Ja.
Dus dan gaan mensen helemaal woedend, gaan ze dan brieven schrijven. Waarom is dit ondertiteld?
Ja.
Maar het geluid van Nederlandse televisieprogramma's en ook gewoon van Nederlandse televisietoestellen is sowieso best slecht.
Ja.
Dus dit is eigenlijk, dit is niet een heel spannend onderwerp. Maar ik zou zeggen, als we nou gewoon alles ondertitelen, zoals het vaak bij filmpjes op YouTube tegenwoordig ja. Al gebeurt, zijn van het hele glazen eraf.
Ja.
Alles ondertitelen.
Alles ondertitelen.
Ja.
Ik heb hier een paar dingen over.
Ik dacht, dit is zo klip en klaar dat er is niks over te.
Nou ja, maar we zijn nu toch ook aan het einde van de tweede restjesavond. Ja. We gaan 2024 in.
Ja.
Om te beginnen zeg ik, stel we zouden inderdaad alles gaan ondertitelen. Is dat ook niet net zoiets als elektrische fiets? Dat je zou maar zeggen, elke moeite die
je.
Ja,
maar wat is. Maar het ontneemt je. Die moeite die kan je dan steken in gewoon beter het programma volgen waar het eigenlijk ook over gaat. Waarom zou je.
Ja, maar misschien verleer je dan ook wel gewoon de gaaf om te luisteren naar wat mensen zeggen. Om echt te horen wat ze zeggen.
Ik denk dat je het juist beter hoort.
Nou, dat vraag ik me af. En ten tweede zou je ook kunnen zeggen. Ja, zou alles in het leven niet ondertiteld moeten worden?
Ja.
Zou je niet bij alles. Wat mensen zeggen, sowieso de verstaanbaarheid, maar zou er niet ook bij
alles. Soort gedachtenwolkjes?
Soort gedachtenwolkjes.
Zoals die film van Woody Allen.
Bijschriften.
Ja.
Eigenlijke gedachtes, diepere betekenissen. Ik zeg nu eigenlijk dit, maar eigenlijk bedoel
en wie,
ik dat.
Wie doet dat dan? AI.
AI?
Ja.
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 Eigenlijk zou het mooiste zijn als we allemaal zo'n soort virtuele bril op hadden.
Ja.
En aangesloten op AI. En dat AI bij alles wat jij zegt. De hele diepere betekenis en eigenlijk gedachten ontleed, want dat kan AI. En dat ik dan gewoon zie wat je eigenlijk bedoelt.
Ja.
En de vraag is, wordt de communicatie daar beter van? Of gooit dat de hele boel in het honderd?
Ik denk beter.
Ja?
Nee, dat denk ik niet. Maar ja, kijk. Ja, het gekke is, Gijs, ik denk dat we daar toch sowieso naartoe gaan op een of andere manier. Ik denk dat het hele idee van. Ja, maar misschien zit ik ook in een beetje een doemdenkerige periode. Maar dat hele idee van. Dat je gedachten van jezelf zijn, je privacy. Dat verbrokkelt. En dat op een gegeven moment. Ja, dat wij gewoon als soort.
Waarom zou de gedachte op een gegeven moment niet meer van jezelf zijn?
Nou, misschien door dit soort technieken die
dat
omdat wij sowieso al heel veel van onszelf prijsgeven op allerlei plekken.
Ja.
En als je vervolgens dat als machines of zo'n AI dat allemaal weer met elkaar kan koppelen.
En analyseren.
Ja. Dan zeg je, ja, maar dit is eigenlijk de echte Teun. Dit is eigenlijk de echte Gijs.
Ja, omdat je gewoon toevallig een paar dingen op Instagram hebt bekeken. Ja. Net als toen ik een keer een bassist met grote borsten had bekeken.
Toevallig een keer.
Eén was keer. Helemaal niet eens mijn bedoeling.
Nee.
En vervolgens heeft hij me gebombardeerd met bassisten met grote borsten.
Ja, op zich was dat vervelend.
Nee, en dat is ook heel moeilijk om er dan niet naar te kijken. Maar dan weet AI wel weer wat ik wil.
Maar ja, aan de andere kant, ik denk als AI aan gewoon random... Terwijl als die mannen laten zien van bassisten met grote borsten... dat heel veel mannen dat misschien best leuk zouden vinden.
Ja.
Zo moeilijk is de man ook weer niet.
Nee, de man is vrij makkelijk te lezen.
Ja.
Hey, en Teun...
Ja.
En je denkt dus ook dat op een gegeven moment weten al die weten al die computers weten gewoon wat we willen, wat we denken, wat onze diepe verlangens en behoeften zijn. Eigenlijk diep weggestopt in onszelf, maar dan voor hen geopenbaard.
Ja.
En dat kan dan ook gedeeld worden met derden.
Ja.
Dus dat kan jij inderdaad met een bril, maar waarschijnlijk een chip in je hoofd. Waardoor je gewoon weet...
Ja, dat kan ook dat zo zeggen van... Ja, god, als jij nog mee wil doen aan deze maatschappij... dan moet je wel even de chip in je hoofd.
Ja.
Ja.
God, wat een dystopisch einde van deze tweede restjesavond.
Maar je weet nooit...
Ja, we zijn door dat gesprek met Bassie en AFT... eigenlijk door de downfall van de standing... dat is een lelijke zin... voor de neergang van het aanzien van AFTH van der Heijden...
Ja.
zijn we nu in een volstrekt dystopisch beeld.
Zullen we het jaar beginnen, Gijs?
Ja.
We moeten toch een beetje...
Ja, maar het is ook wel... lang geleden dat we een jaar met zoveel sombere parameters zijn begonnen.
Dat is waar. Het is wel... maar dat je toch bepaalde dingen hebt geleerd met geschiedenislessen... hoe bepaalde processen verlopen.
Ja.
En dat je nu denkt, ja, maar we zitten nu toch eigenlijk gewoon weer in zo'n proces.
We zitten in zo'n proces en je voelt ook heel erg hoe machteloos je bent.
Ja.
Ja.
Wat moeten we? Ja, heb je nog een mooi slotwoord?
Gaan podcast maken en niet verzaken.
Radio Oranje.
Ja. Oké, Teun.
Oké, Gijs.
Dan wens ik je een hele prettige rest van de vakantie nog.
Ja.
En dan spreken we elkaar volgende
week. Tot volgende week. Teun en Gijs.
Vertel hem alles. Meer van dit.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ik wil ook nog wel even benoemen dat een resting happy face is niet per se... Mensen lachen wel naar je, maar dat is niet per se flirten en dat ze met je naar bed willen.
Oh, nee. Nee,
vond ik wel altijd teleurstellend in.
Ja.
Gewoon in de dag.
Ja, want het is ook niet per se een sexy iets, toch?
Nee, het is niet per se
om
sexy.
Om happy te zijn.
Nee.
Of happy eruit te zien.
Dat is natuurlijk dus al één zwaar ding voor ons.
Heel zwaar, dat niemand met ons naar bed wil.
We zouden het toch zo doen? Iedere donderdag een nieuwe aflevering. We zouden het toch zo doen?
Meer van dit.